is hier nu herfst. De bladeren vallen. Met opgetrokken kraag slenter ik huiverig langs de grachten. En in de verte hoor ik vaag de accordeon van Tilly Trekhaak in de Warmoestraat. Aldus Vera Springveer. Welkom bij LGBT Plus radioshow Culti nummer 109. Vandaag leg ik mijn oor te luister eendrachtig met de lustige radio- en podcastluisteraar. Mark Hesselink zal even na de helft van dit uur zijn gedachten laten gaan over het heesstemmige, bevlogen en dramatische fenomeen Harvey Fierstein. Hiervoor zullen wij ons warmen aan de verhalen van Joost ofwel Beb Maus. Pratend met Beb ontvouwt zich zo een geschiedenis van hoofdstedelijke homocultuur, van de softies, Club Chic en Helen zelf, maar ook een persoonlijk relaas van strijd, meditatie en acceptatie.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Beb Maus. En ik zit hier in een walhalla van Boeddha-beelden bij Beb in het hartje van de Jordaan. En de klok klingelt hier nu ook. Welke toren is dat?
Westertoren.
Westertoren.
En je zit niet op de koffie, je zit op de thee.
Ja, maar groene thee gaat ook hartstikke goed.
Ik hoop dat we snel op de wijn over kunnen.
Het is nu 3:00 PM, dus nog even wachten misschien. Maar die Boeddha-beelden hier, hoeveel zijn het er bij benadering?
Nou, dat is eigenlijk niet te zeggen, want wat beschouw je als een Boeddha-beeld? Ik heb hier huggende olifantjes, ik heb hier nets, weet ik, een soort uit Burma die worden vereerd. Ik heb hier allerlei figuren uit de Aziatische en Boeddhistische periodes verzameld. Allemaal uit boeddhistische landen, Japanse collectie, een Zuidoost-Azië collectie en een Nepal-Tibetaanse collectie. Die zijn hier samengevoegd. Er staan een heleboel beelden inderdaad, maar ook stupa's, oude klankschalen.
Wat zijn stupa's?
Ja, dat is een soort torentje waar reliek vaak in zit. Die zie je overal in Zuidoost-Azië, boeddhistische landen, maar ook in Tibet.
Maar wel heel veel boeddha's toch ook wel?
Ja, het is vooral op het boeddhistische cultuur.
Wat betekent Boeddha voor jou persoonlijk?
Ik denk dat ik er altijd al wel een soort van connectie mee had, omdat mijn overgrootvader had een mooie Boeddha die hier in het altaar staat. Die zat in zijn verzameling, mijn moeder had dat geërfd. En zij gaf het aan mij op mijn 18e of 19e. Ze zei, je hebt daar wat mee. En dat was ook zo. Ik droomde ervan om vooral niet in het Westen geboren te zijn, maar liefst in Azië als een monnik. Of voor mijn part zwart te zijn en in Afrika te zitten, zodat ik lekker in mijn blootje kon lopen. Alles beter dan naar school gaan.
Maar waar kom je vandaan?
Ik kom uit Haarlem.
Uit Haarlem?
Ja. Daar heb ik mijn hele schooltijd doorgebracht. Daarvoor woon ik in een dorp.
En denk je dan niet misschien in een vorig leven?
Nou, het leuke was dat toen ik voor het eerst in Azië kwam, en dat is zoiets van 35, 37 jaar geleden, toen had ik het idee dat ik thuis kwam en dus niet in een vreemd land was. Ik had het gevoel alsof ik me onmiddellijk dacht van, oh, dit is leuk en dit snap ik. Mm. Ik voel hier de connectie meteen. Iets wat ik nog niet eerder kende. In Thailand was het eerste voet aan de grond. En ik vond het fantastisch. Ik dacht alleen maar, wauw, dit is geweldig en ik wil er graag alles van weten, zou ik maar zeggen.
Mm. Ben jij geboren in 1950 als Joost Maus?
Ja.
Hoe ben je Beb gaan heten?
Harmen Joost Maus.
Harmen Joost Maus.
Harmen Joost Maus. Er zijn nog steeds mensen die mij Harmen Joost noemen. Dat heeft dan vaak wel, zijn dat oudere mensen of moeders van vrienden. Mijn oudste vriendin noemt me Harm. Mijn familie noemt me Joost. En mijn vrienden in Amsterdam noemen me Beb, inderdaad.
Het is ook wel eens een mannennaam, maar het is ook voor vrouwen ook een gangbare
naam.
Ja,
nou, het is natuurlijk een stoere naam. Bovendien staat het ook wel, Beppe staat natuurlijk ook voor kletsen, bij Beppe.
Je doet je naam eer aan.
Ik doe mijn naam eer aan, inderdaad. Het is een grapje, vanuit de Rode Flikkers hadden we allemaal ook meisjesnamen. We zochten heel erg, en onder andere bijvoorbeeld Gert Hekma, was natuurlijk de homogeschiedenis, was onze cultuur. En die moesten we ons eigen maken. Dus wij gingen allemaal dingen uit het verleden weer levend maken. Niet alleen de roze driehoek werd uit de kast gehaald, maar dus ook de pisbakkencultuur en ook pseudoniemen. Mm-hmm. Dus Guy werd Guillotine, Joost werd Josephine, dus dat werd Pien. Joost Gijzelhard, maar die werd ook wel Gijzeldrama genoemd. alles was met een knipoog. We waren met een stel Rode Flikkers in buiten Maastricht. En ik vroeg aan die vader van waar we logeerden, zo van, God, bent u uit Maastricht? Toen zei hij, nee, ik ben uit Heerlijk. Ik zei, oh, mijn familie komt ook uit Heerlijk. Toen zei hij, oh, ben jij familie van Beppie Maus? Ik zeg, ja, dat is mijn tante Beb. En toen, het was een beetje gespannen, want we waren nogal luidruchtig. Alle badkamers waren constant bezet, iedereen zijn ogen stond op te maken. Het was wat gespannen, dus iedereen ging hysterisch zitten lachen. Om het hoort natuurlijk alleen al van tante Beb, van Beppie Mouse. Het klinkt als Mickey Mouse, Mickey Mouse en Minnie Mouse en Beppie Mouse. Mm-hmm. Dus ik had meteen mijn bijnaam, mijn tante Beb. En wij gebruikten tante sowieso wel vaak voor elkaar. Dus toen was het geboren. Ik ben er niet meer vanaf gekomen. Ik dacht, het is een geuzennaam. Die behoud ik.
Ja, je noemde al de Rode Flikkers. Eind jaren 70 kwam je ook naar Amsterdam.
Ja.
Kun je voor mensen die niet weten wat dat inhield, uitleggen waar jullie voor stonden?
Nou ja, de emancipatiebeweging werd aangevoerd door het COC, wat een hele keurige vereniging is natuurlijk. En toen nog best wel heel voorzichtig was en wilde graag acceptatie en tolerantie en dat soort dingen. En wij wilden onmiddellijk een stap verder. Wij zeiden nee, wij willen respect, we zijn er, wend er maar aan. En wij hebben onze eigen cultuur, we doen onze eigen dingen. We zitten niet te wachten op jullie goedkeuring. En daardoor kwam het en organiseerde dus met een aantal allemaal jonge homo's vakanties met elkaar. Maar ook dus overal optredens met overal. Er ontstond, het was niet alleen in Nederland, het was ook in Duitsland, het was in België, het was in Frankrijk. Er stond van alles, Foucault. Er was een hele beweging.
Er was ook een Miami-nichtenherrie.
Ja, dat was dus met de Anita Bryant-situatie in de Verenigde Staten. Die zat in Florida, zeer homofobisch te wezen. En er werd een concertgebouw, een benefietavond georganiseerd. En dat vonden we erg pluche. En dat was natuurlijk een heel leuk initiatief. Natuurlijk zeker van optredende Nederlandse artiesten en dergelijke. Die ook het idee hadden dat ze iets moesten doen om het geluid te laten horen vanuit Nederland. Dat we daar nogal boos over waren.
Je was ook lid van de Softies. Wat was dat voor groepje?
De Softies was eigenlijk het theatrale kanaal van de Rode Flikkers. Om je te presenteren is het natuurlijk leuk als er liederen zijn. Als er voorstellingen gegeven kan worden op manifestaties. Dat is nogal belangrijk. In Nederland ontstond ook heel duidelijk het multiculturele centrum. Die zijn er nog steeds trouwens. Dat was vroeger bij ons ook de Melkweg en zo. Dat is nu meer een concertzaal. Maar vroeger waren dat culturele centra. Waar festivals werden gehouden, maar ook het Paard van Troje in Groningen, Nijmegen. Er waren ontzettend veel podia bijgekomen. En dus moet je je ook kunnen profileren. Zo ontstonden de Softies van mensen die zich daar specifiek mee bezig wilden houden. En eerst was het nog eens lekker soortje ongeregeld, wat met een paar ingestudeerde teksten op podium sprong en gewoon wel of niet begeleid een paar liederen gingen zingen. En dat werd dus, we wilden het wat meer professionaliseren.
En meer liederen of ook toneel of cabaret?
Ja, dat werd dus van een liedjesprogramma werd het echt een show met een band. En dat groeide dus heel snel uit tot een jaarlijks, ieder jaar een nieuwe voorstelling in elkaar zetten. Mm-hmm. En toeren, we hadden zo'n 50 tot 55 voorstellingen per jaar. En dat was ook, zou ik maar zeggen, bij de Hannie Schaft herdenking voor de communisten of op hun jaardag. Wij traden overal op, sekskermissen,
jeugdhonken,
overal waar we gevraagd werden, gingen wij dan ook optreden. We kregen ook op een gegeven moment wat subsidie, waardoor we ook decors en zo konden bouwen. We hadden echt een Adje en Erik de Keizer, die waren echt van de techniek. We hadden echt een Rodis en een PA-system.
En jij zong?
Ik was een van de drie acteurs, zangers.
Van voorbijgaande aard zijn de dagen en de nachten, maar niet de uren dat ik wacht. Je kwam niet en ik lacht, ziek en cynisch van gemis. De stad is vol met andere mannen die minder mooi zijn dan jij lijkt. Dan zie ik hoe je onbevangen uit al die ogen naar me kijkt. Ren in cirkels door de straten van een stad mij niet bekend, en geef een hoed in alle staten, ieder je signalement. Volg de nonchalante gangen van een jongen zoals jij, voordat ik zijn blik kan vangen, spoelt de massa hem voorbij. Van voorbijgaande aard zijn de dagen en de nachten, maar niet de uren dat ik wachtte. Je kwam niet en ik lachte, ziek en cynisch van gemis. Ik ren in cirkels door de straten van een stad mij niet bekend, en geef een hoed in alle staten, ieder je signalement. Volg de nonchalante gangen van een jongen zoals jij, voordat ik zijn blik kan vangen, spoelt de massa hem voorbij. Mijn ogen flitsen als reclame, een nacht lang zoek ik naar je beeld. Maar tijdens de momentopname ben jij intussen al vergeeld. Mijn ogen flitsen als reclame, een nacht lang zoek ik naar je beeld. Maar tijdens de momentopname ben jij intussen al vergeeld.
Laten we nu ook wat andere opvallende personen uit jouw bewogen leven uitlichten. Dan hebben we Helen zelf.
Ja, Helen zelf was Geert Vissers. Die was een soort, weet je, een groepie uit de softies ontstaan. Die was veel bij mij in optredens en zo aanwezig. Die vriendschap versterkte heel duidelijk in 1980... omdat we ook het Mannen Niet Waar Festival hadden. Geert wilde dolgraag iets eigenlijk ook met theater doen. Die kwam een gegeven moment dus in eind 80e jaren met het idee. Er was een vraag vanuit de Mazzo om een clubavond voor homo's te gaan doen. Maar dat was dan op de woensdag. Dat was eigenlijk heel vervelend, want de Roxy was net gestart daar met een homoavond. Dat moesten we dus tegenop boksen. En dat moest vormgegeven worden. Er waren al een aantal van mijn vrienden ook aan het werk. Bobby Hamwijk was daar aan het werk. Stond er achter de bar. Ik was er als toiletjevrouw begonnen. Yusuf Ko werkte er. Dus er was een aantal mensen uit mijn directe omgeving. En daar hebben we toen Geert bij gehaald. Om te zeggen, nou ja, misschien moet jij dan dat gaan vormgeven. En die greep dat met beide handen aan. En die vond het een ontzettend leuk idee. Dus die begon daar Club Chic. In die tijd trokken wij heel veel met elkaar op. We hebben vreselijk gelachen om gewoon het hele idee om het Club Chic te noemen. Het was namelijk een Club Chic, volgens mij zoiets.
Ook en op de en was het chic?
Was het chic? Het was, chic is natuurlijk een statement in stijl. Die getuigt van...
Of was het een afgedachte zooi? Ik ben er nooit geweest. Dus als je dat moet schetsen, die sfeer, of hoe zag het eruit?
Het was een lekker soortje ongeregeld. Het was eigenlijk precies wat wij leuk vonden aan de oude clubs, waarin alles door elkaar ontmoette. Of het nou trava's waren, of transen, of leernichten, of exhibitionisten. Het maakte ons niet zoveel uit als je maar gewoon meedeed. En als het was eigenlijk wat vroeger het Milkshake Festival was. Is geworden. Het ging over tolerantie en met elkaar omgaan op een leuke en respectvol en grappige manier. We zijn toen naar themaavonden gegaan. Dus we dachten, we doen eerst maar de landen van Europa. Zo. Je moet toch wat? Je moet een soort houvast hebben. Dus
hebben dan we nog niet
deden
gehad.
We dat. Ja. Dus dan weet ik bij Spanje. Dan doe je in Camerina uitnodigd met Viva la España. Zo. En wij konden altijd wel gewoon dat soort sterren krijgen. Het werd natuurlijk een enorme cultavond. Die ook door veel bekende Nederlanders natuurlijk ook al snel bekend werd. En die zich ook graag lieten zien. Die het ook leuk vonden wel om daar op te treden. Dus als we iemand vroegen, dan werkte dat op een of andere manier. Omdat wij leuker waren dan die meeste studenten die, ik zal maar zeggen, artiesten, kunstenaars, maar ook B-artiesten en alles door elkaar leuk vinden om ze uit te nodigen. Wij deden het, denk ik, iets meer respectvol en leuker.
Een hele fijne schnabbel dus.
Het was een leuke schnabbel. Maar die hoefde dan helemaal niet zo duur te zijn. Als mensen het leuk vinden en ook snappen dat het voor een kleine club anders niet op te brengen is. Dan is dat natuurlijk wel wat makkelijker. Best wel wat te regelen als ze je sympathie hebben.
En jullie waren ook een soort van familie. Waar jij ook de moeder?
Ja, dat ontstond bij de gay dating shows. Die dus daar uit de Club Chic zijn ontstaan.
Begin jaren 90
ja,
was dat?
Ja, Paul Straat had het gezien ergens. Dat zoiets als een gay dating show bestond. Wij hadden ook dating shows in die tijd. Dus een gay dating show was natuurlijk op zich wel leuk. Want in die tijd had je bijvoorbeeld bij dating shows op de Nederlandse televisie helemaal geen homostellen.
Maar het was ook voor aidsbewustzijn, toch? Of voor
absoluut. Het werd ook opgezet uitgezonden. Boodschap. Het werd uitgezonden op Salto.
NVS Gay Station.
Ja, het was aidspreventie, aids awareness. Het was ontzettend populair. Het was zo dat taxichauffeurs, iedereen wist wie Helen zelf was. Want die wisselde gewoon de banden uit als ze doordat ze moesten rijden als het uitgezonden werd. Je kon het Geert in een taxi kopen en wisten ze altijd precies wie die was. Dus die werd echt een stadsberoemdheid hier in Amsterdam.
Ja. Want Helen zelf presenteerde dat, praatte dat aan elkaar, er waren optredens.
Ja.
En dus jongens en meiden ook.
Een interview zat er altijd in, iets voorlichtingsinterview. Dus vanuit het GVO in de tijd, wat de later Schoorstichting werd. Wat er nu allemaal is, al die mensen, die ken ik allemaal nog uit die tijd eigenlijk.
Dan hebben we ook nog Vera Springveer, ofwel Charles Luca. Ja. Zeg ik dat goed? Of Charles?
Ja. Charles, yes. Ja, Charles. Nou, die kwam gewoon in de Club Chic binnenwaaien. Het deed net alsof ze iedereen al kende en riep alleen maar, waar is de kleedkamer? Oh. We hadden zoiets van, wat is dit nu? Maar die had het op de tv gezien en die dacht, dat is leuk, daar wil ik bij. En wij zaten op elkaar aan te kijken en zei, wie is dit in godsnaam? Nou, die noemde zich Vera Springveer. En we vonden het een kittig, pittig vrouwtje. Met een knalgele haren en een koeienjurk. Dus we hadden wel gewoon meteen een klik. Dus die hoorde er gewoon meteen bij. Die had ze goed ingeschat. Dat wij dat wel leuk zouden vinden, haar bijdrage. Ja. Dus Vera die hoorde er gewoon onmiddellijk bij.
Ook deel van die zelffamilie dan?
En die werd de buurvrouw inderdaad. Die zelffamilie. Ja. Ik was dan de moeder Beb vanzelf. Daar hadden we Marco de Koning. Die was vader. Hoe heet die nou? Helmoet of zo, zo'n Duitse naam. Dan had je natuurlijk Beesje Freek. En dan had je Fiona Walla. Dan had je nog Agnete Imergaal als werkster, geloof ik.
Ja, en zowel moeder en dochter zelf, die hadden ook een heel klein staartje op hun hoofd.
Ja, een soort antenne.
Een antenne.
Alsof een soort buitenaards wezens werden.
Dat, en ook iets met de wenkbrauwen.
Even heel hoog, heel hoog in het voorhoofd geplaatste wenkbrauwen. grote brillen op. En een antenne op het hoofd. En ik heb er dus na de dood van Geert. Dat kwam toen ik maar Beb vanzelf werd. Had ik dus ook die antenne alsof het een soort genetisch bepaald was.
van moeder op
dat
dochter.
Van moeder op dochter over was gegaan. Dat was natuurlijk hilarisch. Bovendien, maar Beb vanzelf had ook nog een poedelientje. Dus die had ook nog een jongen in een hondenpakje. Zo was alles toch vertegenwoordigd
aan
in ons.
Aan een kettinkje of?
Aan een riempje.
Aan een riempje.
Ja, en met een wit poedelpakje aan.
Oh,
ja.
Wow.
Met zijn blote piemeltje.
Ja. Ik vind het echt jammer dat ik dat helemaal gemist heb.
Het was ook
niet bij was.
het was een soort van dansen op de vulkaan ook een beetje. Het waren eigenlijk gewoon vreselijke tijden. Maar juist in vreselijke tijden kom je bij elkaar. En je gaat niet alleen maar roepen, oh wat heb ik het toch erg. Je gaat met elkaar natuurlijk toch gewoon plezier maken en het leven vieren.
Mm-hmm.
Als het zo moeilijk is, dan ben je blij dat je allemaal nog leeft. In een tijd waarin je inderdaad van begrafenis naar begrafenis loopt.
Hoe heeft die AIDS-crisis jou persoonlijk geraakt of misschien ook zelfs veranderd?
Nou ja, als je nu al denkt dat we het nu over Geert hebben, Vera, Marco de Koning. Die zijn allemaal al dood. Viola Voila, nog zoveel anderen. Van de oprichters van Act Up, van Erik Hamwijk, broertje van Bobby Hamwijk, André, die met z'n tweeën, die nu op die Act Up affiche staan met die zwaan. Ja, het hield niet op. Bart Davidsen, waar ik een expositie van hier in huis heb gehad, was de eerste in mijn kring. Het was gênant. Al mijn directe vrienden, mijn Australische vriend die hier 12 jaar heeft gewoond, waarmee ik voor het eerst naar Australië ging, die overleed een week na Geert.
En was je bang ook zelf?
Ja, ik was in het begin heel erg bang. Je houdt je lichaam constant in de gaten of je nergens plekjes hebt. Of je niet al die verschijnselen als kaposjes zou komen, bijvoorbeeld, waar je dan aan kon ontdekken. Als je verkoudheid was, bang, was je natuurlijk bang dat het een longontsteking was, wat de eerste verschijnselen konden zijn. Het antwoord was wel heel duidelijk. We gaan ervan uit dat we allemaal geïnfecteerd zijn. Heel veel mensen om me heen deden dat. Wij leefden alsof we seropositief waren. Als enige juiste antwoord vanuit solidariteit.
Mm.
En testen had geen zin. We waren tegen testen. Omdat er geen medicatie was. Dus waar ga je staan dan? Het was altijd één van ons die ging. En niet diegene die die ziekte had. Het was echt één van ons. En die solidariteit ging zo ver dat toen er eenmaal dus pillen kwamen en het dus wel zin had om te gaan testen, dat het mij toen niet meer uitmaakte. Want ik leefde alles zeer positief. En dus had ik mijn leven al omgegooid als zijnde, nou, ik heb nog maar 2 jaar te leven waarschijnlijk. En wat ga je doen in je laatste 2 jaar? Dus wij hadden de knop al heel lang omgezet. Ik denk dat dat wel een goede houding was. Ik denk dat ik daardoor veel meer durf heb gekregen, omdat ik niet zo'n heel erg lang perspectief had.
Je had even niks meer te verliezen.
Zoiets, ja. Ja. Dus toen ik uiteindelijk die test deed, met z'n tweeën, met een vriendje van mij, en hij bleek positief te zijn, toen vond ik dat naar. En hij zei, ja god, ik ging er ook wel van uit. En toen ik bleek niet positief te zijn, toen was ik niet eens zo blij. Want toen betekende dat gewoon ik een heel ander perspectief moest gaan ontwikkelen. En misschien wel oud zou kunnen worden. Wat zou ik dan nog met mijn leven allemaal willen? We hebben nog, ja, een glaasje champagne gedaan, geloof ik. Omdat we dat ook bij zijn uitslag hadden gedaan. We hadden afgesproken dat we dan samen die uitslagen zouden vieren. En die hebben we allebei een glaasje champagne gedronken.
Mm.
Gewoon om het vorm te geven, zou ik maar zeggen. Maar ik weet dat het een hele, ja, rare mededeling was. Ik was er niet blij om. Achteraf wel natuurlijk, toch. Want ik ben blij dat ik nog leef en dat ik nog heel veel dingen heb kunnen doen.
En hoe heb je je leven daarna in kunnen vullen uiteindelijk?
Nou, paniek eerst.
Ja.
En ook zware depressies. Ik had een multiple loss syndroom. Daar had ik alle verschijnselen van. Dus ik ging hulp zoeken bij een psychiater. Die wilde me op de pillen zetten. Daar had ik geen zin in.
Multiple loss syndroom.
Multiple loss syndroom heette het toen, ja. Er waren dus meer mensen die dat hadden. Je raakte in een soort grijsheid. Ik ben bang om contacten aan te gaan, omdat je alweer bij voorbaat bang bent om ze te verliezen. Er was weinig ruimte voor rouw, omdat je was aan het overleven en aan het redderen.
Mm-hmm.
Alleen maar van het ene ziekbed naar het volgende, naar het ziekenhuis. En met iemand anders buddyen, met iemand anders een euthanasie bespreken. Het ging maar door, het was gewoon heftig.
Ja.
Daar zit de link met het boeddhisme Daar was ik al een tijdje mee bezig. Dat had ik in die paniek situaties van jaren, was ik dat helemaal verloren. En de psychiater moest ik zelf observaties doen en precies schrijven wat helpt, wat niet, wanneer ik me ernaast voel, wat wel helpt, wat niet helpt, wat het triggert, noem maar op. En toen realiseerde ik me dat zelfobservatie eigenlijk het antwoord is om iets te verwerken. En toen ben ik helemaal de zen ingedoken waar ik al mee bezig was. Ben toen serieus aan de slag gegaan met mijn zenpraktijk.
Een zelfobservatie, dat is het waarnemen van wat je voelt en wat je denkt van momenten.
In de vorm van meditatie.
Ja.
Ik heb dat geïntensiveerd, kwam bij een zenleraar terecht, Genpo Roshi. Die zat in de Verenigde Staten. Daar heb ik een aantal tiendaagse retreats mee gedaan. In boeddhisme wordt over verlichting gesproken. En die verlichting zou je in jezelf moeten ontdekken. Die wijsheid zit in je, maar hoe krijg je die wakker? Waarin je geen onderscheid meer maakt tussen jou en de wereld. Maar dat je ziet dat dat allemaal bij elkaar hoort. En dat jij net zo goed ook de boom bent en ook het water. En ook dat je daar allemaal uit bestaat en uit voortgekomen bent. En dat je daar dus mee moet ademen in een soort van harmonie, dat helpt.
Mooi. Hoe ziet jouw leven er nu uit? Want je bent met pensioen. Is dat veel mediteren?
Ik ben helemaal niet aan het mediteren. Ik heb dat mediteren weer losgelaten toen ik het idee had. Dat weet ik, dat doe ik wel vaker. Als ik eenmaal het idee heb dat ik het begrijp. En dat betekent niet dat ik het volledige verlichtingsprincipe begrijp, maar...
Ik ben nu verlicht.
Ja, nu ben ik verlicht. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar het is wel zo dat je gegeven moment op een punt komt dat je denkt, of ik word leraar, of ik word monnik. En dat kan ook gecombineerd. Ga ik dat op die manier verder verdiepen? Of zit je ongeveer aan je plafond? En dan kan ik het eigenlijk net zo goed weer loslaten. Dat heb ik ook in de gezondheidszorg gedaan na 10 jaar. Dat ik dacht, ja, ik zit nu al 10 jaar lang eigenlijk andermans problemen proberen op te lossen. Of op een of andere manier erbij te staan. En nu had ik ook weer zoiets. Ik ga eens iets voor mezelf doen.
Je hebt in de gezondheidszorg gewerkt en in de horeca, toch?
Ja.
En nu ga je regelmatig naar Thailand, zag ik ook.
Ja.
Voor hier deze prachtige voorwerpen ook.
Nou, mede door dus de hele toestand van dat je denkt, ik heb nog maar 2 jaar te leven, ben ik al die dingen gaan doen die ik heel graag nog wilde doen. Dus ik ging ontzettend, ik wilde nog heel veel van de wereld zien. Dus ik ben niet als gek, maar ik werkte in de horeca ondertussen. Toen ik bij de softies ging, ben ik in de horeca begonnen, omdat het niet meer te combineren was met mijn werk bij het Pedagogisch Instituut, waar ik met moeilijk opvoedbare kinderen werkte. Daar ben ik mee gestopt toen. Ik heb toen dus een aantal jaren alleen maar dat gedaan. Maar ja, na 2 jaar houd je WW op en moet je toch wel iets gaan ondernemen. Dus toen ben ik Café de Huiskamer gaan werken en later in het oude DOK. En toen ging het dus steeds door. Ik heb in de Supperclub gewerkt in West-Pacific.
Wel leuk dat je overal zo bij was van de Amsterdamse homocultuur.
Er was geen internet. Dus we moesten het hebben van het café. Daar ontmoette je elkaar en in clubs. Er was een waanzinnig café aan de Amstel. Dat heette de Chaco. Daar kwam van alles uit de binnenstad. Dat was een hele leuke periode waarin we alles bespraken wat we zagen. Daar kwamen schrijvers, componisten, weet ik. We waren niet afgeleid door dat internet. Je had hooguit tv. En dus als de tv klaar was, dan ging je dus naar het café. Of als er niks was. En dan zag je elkaar daar. Ik heb het nachtleven altijd ontzettend leuk gevonden. Het was toch wel een hele leuke periode, waarin die clubs het natuurlijk ook goed deden. Mm-hmm. De IT en zo, er werd ontzettend veel geld besteed aan de programmering om het echt entertaining te maken, het uitgaansleven. De Roxy deed dat ook. Dat was ook vaak heel artistiek. Het was met grote namen vaak. Die clubs, die vierde hoogtij, bovendien als tegenhanger ook van toen de AIDS kwam, was het echt dansen op de vulkaan. Het was alom aanwezig. Mm-hmm. En dat moest ook afgereageerd in nachten dansen en pret maken met elkaar.
Waar haal je momenteel plezier uit?
Nou ja, mijn bezigheden zijn de laatste jaren heel erg geweest dat ik die Boeddha-collectie heb neergezet hier. Dat is een museale collectie ondertussen zo'n beetje.
Ja.
Dat heeft me ook altijd gestimuleerd om dus veel in Thailand te zijn en een brug te slaan tussen het Thaise en Nederland. Ik heb ondertussen een Thais vriendje waar ik heel gelukkig mee ben in Thailand. wij denken er ook niet echt aan om samen hier te gaan wonen. Maar we wonen wel daar altijd, of zijn altijd daar bij elkaar. Mm-hmm. En Geert-Jan woont hiernaast, wij doen exposities. Geert-Jan is mijn partner en levensgezel, zou je kunnen zeggen. Wij waren nooit lovers, maar wij horen bij elkaar. Ook voor de familie aanwijsbaar, bij wijze van spreken. Dus we hebben een heel leuk geheel hier. Er komen gewoon van mijn vrienden uit of zijn vrienden uit. We eten vaak met elkaar. We hebben hier een gedeelde patio. We hebben goed contact met alle buren. En daar haal ik veel uit. En dan ondertussen inderdaad de helft van in Azië zijn. Ik voel me wel een beetje gepensioneerd inderdaad. Mm-hmm. Dat is ook wel een zegen natuurlijk. Dus ik hoef niet zo
heel... Klinkt heel goed. Klinkt ja. Heel goed. Dank je wel dat je dit hebt willen delen allemaal.
Ik heb ook altijd wat. Nou is mijn buurmeisje weer dood. Gisteren deed ze het nog zelf met haar beestje. Op haar liefdeshart of met een pilsje aan de bar. Of in volle naad op een feestje. Of in club chic waar ik zo graag mocht zingen. Van als Johnny, of het zijn de kleine dingen die het doen. Maar het was niks kleins of fijns voor jou. Het klokje tikte door voor jou. En ik stond altijd weer versteld. Ik dacht, hoe krijg ze het voor elkaar? In ieder weekblad vermeld of je zat ineens weer klaar voor een kittig interview bij Jan Lemverink in Reur. Zelfs een telegram van Huis ten Bosch met Helen, meid, ga deur. En toen ineens die rouwadvertentie, je ging over naar een andere dimensie. Dat slechts geruchten, ik twijfel er soms aan. Het is hier nu herfst, de bladeren vallen en met opgetrokken kraag slenter ik huiverig langs de grachten en in de verte hoor ik vaag de accordeon van Tilly Trekhaak in de Warmoestraat. Ik hoor je zingen, geef ze gas, helaas te laat. Het is alweer een van die kleine dingen, gedegradeerd tot slechts herinneringen die het hem doen. Ik ben niet echt meer in de rouw. Maar het is zo saai hier zonder jou. Maar laat we eerlijk blijven tegen de allures van een ster. Viel niet altijd op te kijken en je ging wel eens te ver. Er viel niet veel meer te verwijten toen je ziek lag in je bed. En mij weer duiden op de feiten, het doe je met. Geen hakken, jurk meer of juwelen. Je werd ineens een van de vele. Helen, hoe is het nou daarboven? Helen, doe je weer aan travestie? Of lig je nippend aan een droge sherry met La Dietrich en Freddie Mercury? als ik wandel in de regen, dat je heen ging. Het ging allemaal iets te vlug. Helen, waar ben je nou gebleven? Helen, waar ben je heen gegaan? Helen, waar ben je nou gebleven?
Is being young and beautiful. It's my biggest problem because I've never been young and beautiful. Oh, I've been beautiful. God knows I've been young, but never the twain have met. Not so as anyone would notice anyway. For those years, or 8 years, guess, I am an entertainer. Oh, what's left of one? I go by the name Virginia Ham. Ain't that a kick in the rubber parts? You should hear some of my former handles. Anita Mann. Fonda Boys, Clairvoyant, Fay Ways, Bang Bang Ladesh. Yeah, I'm among the last of a dying breed. Well, once the ERA and gay civil rights bills have been passed, me and mine will find ourselves swept under the carpets, like the blacks done to Amos, Andy, and Aunt Jemima. But that's all right. Hey, with a voice and a face like this, I got nothing to worry about. I can always drive a cab. You know, there are easier things in this life than being a drag queen. But I ain't got no choice. See, try as I may, I just can't walk in flats.
But can she, though? Huh? Waar luisteren we hier naar dat
een stukje
heerlijk hees stemgeluid?
Een stukje uit de befaamde openingsmonoloog van de Torch Song Trilogy.
Aha.
En het nachtegaaltje dat je hoorde, dat was Harvey Fierstein. En over hem gaat deze Cultipedia. En dan moeten we natuurlijk vooraf even heel duidelijk maken dat het hier niet gaat om Harvey Weinstein.
Alsjeblieft niet.
Dat
zeg,
is echt heel iemand anders. De viespeuk die in zijn eentje de MeToo-beweging op zijn geweten heeft. Waarna Harvey Fierstein vervolgens alle doodsbedreigingen kreeg.
Ach nee.
Omdat heel veel mensen het verschil niet zagen. Maar ze hebben niets met elkaar te maken. Behalve dan dat Harvey Fierstein wel eens in een film gespeeld heeft die door Harvey Weinstein geproduceerd was. Maar dat geldt voor heel Hollywood.
Ja.
Nou, wie was Harvey Fierstein dan wel? Heel kort door de bocht, een Joodse homoseksuele New Yorker uit Brooklyn. En jij weet ook wel, dat is een combinatie van eigenschappen die garandeert bijna altijd een zekere luidruchtigheid.
Dynamiet, ja.
Ja, bij Harvey Fierstein is dat natuurlijk letterlijk ook zo. Die vreemde stem, niet van de sigaretten. Hij heeft echt een afwijking aan zijn stembanden, waardoor hij eigenlijk een dubbele stem heeft. Zo wordt het genoemd. En dat heeft hem er niet van weerhouden om te gaan zingen. Even grappig weetje, als kind was hij sopraan in een jongenskoor. Dus het is echt met de baard in de keel kwam de ellende. Harvey Fierstein is in de allereerste plaats iemand van Broadway. Hij grossiert in Tony Awards. Dat zijn de Oscars voor de toneel- en de musicalwereld. Er is niemand op de wereld die in zoveel verschillende categorieën Tony Awards heeft gewonnen als hij. Hij schreef heel veel. Hij heeft musicalbewerkingen geschreven van grote succesmusicals. La Cage aux Folles en Kinky Boots.
Oh ja.
Hij speelde er ook in. Hij heeft in Fiddler on the Roof gespeeld. in Hairspray, de musicalbewerking van de beroemde John Waters film. Mm-hmm. En hij speelde Edna Turnblad, hè, de rol van Divine in de John Waters film. En later John Travolta toen die musical weer verfilmd werd. Hij was ook acteur in films en televisieseries. Hij zat in Mrs. Doubtfire met Robin Williams. Independence Day, rampenfilm, Roland Emmerich. Heel vreemd, maar goed, dat deed hij ook. Hij heeft wel eens in Cheers gezeten, een befaamde televisieserie. Tuurlijk met die stem ook stemacteur.
Wat voor rollen tekenfilms.
Ja, dat zal ongetwijfeld zullen er allerlei monsters geweest zijn. Precies weet ik er niet van. Hij heeft ook de voice-over gedaan, de documentaire over Harvey Milk. En hij was ook stand-up comedian. Mm. En in die hoedanigheid heb ik hem ooit een keer in het echt gezien.
Oh, wauw, in ja, Amsterdam?
Ja, in 1998 tijdens de Gay Games heeft hij een keer opgetreden in de stad Schouwburg.
Oh, wat leuk.
En daar ben ik bij geweest. En ik kan je vertellen, het was een heel memorabele avond. Ik heb verschrikkelijk gelachen. Ik weet nog, dat was in die tijd was er zo'n krantenrubriek waarin ze aan bekende Nederlanders altijd een soort standaard vragenlijstje lieten invullen. Een van de vragen was altijd: met wie zou je wel eens een avond willen stappen? En na die avond is dat voor mij altijd Harvey Fierstein geweest. Want ik kan me helemaal voorstellen dat je met die man, met die stem een kroeg binnenkomt. Hij was heerlijk vilijn en heel gezellig en onvoorstelbaar grappig.
Oh, wauw. Ja, dat was mooi.
En ik heb hier, en dat is best wel bijzonder, want dat is niet zo makkelijk te vinden, een stukje van zijn one-man show. Niet helaas de opname van die avond in Amsterdam. Dit is opgenomen tijdens een Pride ergens in New York. Mm. Maar even voor de sfeer.
Ethel Merman came backstage. Oh, I was so thrilled. I was so thrilled. I worship this woman. I mean, I did imitations of her when I was a little kid. What makes something in you roar? More, more, give you more. Don't you know? Woof, woof. It's the animal in me. Anyway, I worshiped her. So I get myself together. I fix my makeup and I rush out to the hall to meet her. Miss Merman, it's such a pleasure. Tell me, Miss Merman, what'd you think of the show? And she said, I thought it was a piece of shit, but the rest of the audience laughed and cried, so what the fuck do I know? I'm spilling lots of dish that could betray Malish. Oh, this is not going to be pretty. I'll gossip till I'm blue. It may be about you, and that guarantees it won't be pretty. I'll tell you who's a zip and who's a ten. I'll never eat lunch in this town again. But if my anecdotes fail to entrance, you should be grateful I'm not gonna dance. Enough. So if my stories are less than witty, and if my singing ain't Conway Twitty, then don't be getting all hyperactive. I tried to warn you, this ain't attractive. And that has been the point of this whole ditty. This is not going to be pretty. Oh no, it's not going to be pretty. Not going to be pretty. Not gonna be pretty. Cha-cha-cha.
En déjà vu als je het zo terug hoort.
Jawel, jawel. Ja. Het mooiste stuk op deze opname is het telefoongesprek van een AIDS-patiënt met zijn beste vriend. Het is echt heel grappig en ontroerend tegelijk. Maar dat duurt een kwartier, dus dat kunnen we helaas niet laten horen. Maar goed, Harvey Fierstein's belangrijkste werk is natuurlijk de Torch Song Trilogy geweest. De Smartlappen Trilogie. Hij schreef het oorspronkelijk als een sterk autobiografisch toneelstuk. Maar in 1988 is er een film van gemaakt waar hij zelf de hoofdrol in speelde. En ik kan je vertellen, op mij als 24-jarig, nog redelijk verse homo, heeft die film geweldig indruk gemaakt. Het was echt een inspiratiebron voor mij.
Ja.
Hier had je een film over homoseksualiteit die nou eens niet vol zelfhaat zat. Die heel duidelijk vanuit het hart geschreven was van iemand die gewoon geen excuses maakte. Niet voor zijn stem, niet voor zijn uiterlijk, niet voor zijn geaardheid, niet voor zijn keuzes, niet voor de manier waarop hij wilde leven. Pride in pure onversneden vorm. En geen gruizige underground film of zo, maar echt een goed gemaakte, goed geproduceerde Hollywood film. Met een paar hele grote namen er ook in. En dat was een openbaring in die tijd. Plus dat hij de achteraf bezien heel verstandige keuze heeft gemaakt. En dat was best ongebruikelijk in 1988. Om het hele AIDS-verhaal erbuiten te laten. Mm-hmm. He, in die tijd, als het over homoseksualiteit ging, ging het over AIDS. Nou had hij dat toneelstuk natuurlijk al geschreven lang voordat de hele AIDS-ellende begon. Maar hij heeft het ook in die film heel bewust er niet ingestopt. Want hij zei, het is geen eigenschap van ons. Het is iets wat ons is overkomen en het zal ook ooit weer voorbij gaan. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in gekregen. En daardoor is die film vandaag de dag nog steeds heel relevant en actueel. Nou, de titel van de film geeft het eigenlijk al een beetje aan. Hè? Het zijn drie verhalen in feite. Het eerste deel is heel licht. Gaat echt over de ongebreidelde vrijheid die je als jonge homo, als je net uit de kast bent, hebt. Uitgaan, het vrienden maken, het flirten, het rondneuken, de foute dragshows. Het is gewoon lachen, gieren, brullen. In het tweede deel gaat het heel erg over de liefde, het verlangen naar de liefde, het zoeken naar liefde, vinden ervan en vervolgens ook weer afscheid van moeten nemen. Bijzonder dat zijn grote liefde in die film gespeeld wordt door Matthew Broderick, een hetero acteur die destijds echt toch een beeldschone, mooie jongen was, echt een meisjesidool die geweldig risico nam met deze rol, maar dat echt heel goed deed. Ja, en in het derde deel draait het voor een heel groot deel om zijn moeder. Het draait om volwassen worden. Het draait om het afrekenen met zaken. Het onderscheid maken tussen de hoofd- en de bijzaken. En hij moet gewoon wat met die moeder. Wij moeten allemaal wat met onze moeders. Hè? Want onze verhoudingen met onze moeders worden natuurlijk vaak verstoord als we uit de kast komen. Nou, en bij hem helemaal, met zo'n hele bedilzuchtige Jiddische mama, gespeeld door Anne Bancroft, sinds deze film absoluut een van mijn favoriete actrices. En de teksten die hij schrijft, de dialogen, zijn zo eerlijk en zo rauw en zo waar. Er zitten gesprekken in die film die ik letterlijk met mijn moeder ook gehad heb.
Zoals?
Nou ja, wat heel mooi is, is dat hij het verhaal van twee kanten vertelt. Niet alleen van zijn eigen kant, maar ook van haar kant. Zij zegt op een gegeven moment tegen hem, you cheated me out of my life and then blamed me for not being there. En dat heeft mijn moeder ook gewoon wel eens tegen mij gezegd. En daar zit natuurlijk ook wat in. Dus je hebt mij buiten je leven gesloten en nou verwijt je dat ik er niet voor je ben. En dat is natuurlijk een hele bekende. Ik heb een heel klein stukje hier van een hele gruwelijke scène op de begraafplaats waar zowel haar man als zijn overleden vriend begraven liggen.
That's it. Arnold, honestly, I've had it up to here with you. Your father left these flats to you. This is what you want to do with them? Fine. That's your business. But I will not stand here and watch you spit on your father's grave.
What?
What do you think you're doing?
What do you mean?
What are you doing?
I'm doing the same thing you're doing.
No. I'm reciting Kaddish for my husband. You're blaspheming your religion.
Mama, you know who this is? This is my lover.
Wait. Wait! Wait! You're going to compare my marriage to you and Alan? Your father and I were married for 35 years. We had two children together. You dare compare yourself to that?
I'm talking about the loss.
What loss did you have? You fooled around with some boy. Huh? Where do you come to compare that with a marriage of 35 years? Come on, Arnold. This isn't one of the pals you're talking to.
Mama, I lost someone I loved very much.
So you felt bad? Maybe you even cried a little? What would you know about what I felt? 35 years I lived with this man. He got sick. I took him to the hospital. You know what they gave me back? I gave them a man. They gave me a place to visit, High Holy Days. How could you possibly know how I felt? It took me 2 months before I could sleep in our bed alone, and a year. It took me a year before I could say I instead of we. And you're going to tell me you were mourning? How dare you?
You're right. How dare I? I couldn't possibly know how it feels to take somebody's things, put them in plastic bags, and watch garbage men take them away. How it feels when you forget and you set him his place at the table. How about the food that rots in the refrigerator because you forgot how to shop for one? How dare I, right, Ma? How dare? Believe me, Ma, you had it easy. Like you have 35 years.
I ever did. My mother never did. like a child.
You have your friends and your relatives. Don't you know why?
You should open your mouth to your mother like this.
What the fuck are you caring on about? At least you had a lover. That's right, Ma. You had it easy. You lost your husband in a nice, clean hospital. You know I lost mine. I lost mine on the street. That's right. They killed him on the street. 27 years old, laying dead on the street. Killed by a bunch of kids with baseball bats. That's right, Ma. Killed by children. Children taught by people like you, because everybody knows that queers don't matter. Queers don't love. And those that do deserve what they get.
Oeh. En weg is ze in de limousine.
Ik heb even een waaier nodig, ja. Volgens mij, hoor.
Heftig. Nou ja, en dan gaat die film inderdaad naar die prachtige slotscène toe, die ik ook nooit met droge ogen kan zien. Ga die film een keer zien, want het is echt een van de beste gay-related films ooit gemaakt. Hij is helaas op dit moment niet op een van de grote streamingplatforms te zien. Dus dat is, daar kan
YouTube?
Ik je niet naartoe sturen. YouTube ook niet. Nee, dus ja, je moet echt even wachten tot hij weer eens een keer ergens gedraaid wordt. Of je een DVD ergens tegenkomt. Maar zeer, zeer de moeite waard.
Torch Song Trilogy.
Ga hem zien.
Dankjewel.
Once upon a time in olden days, I spent my afternoons at déjeuner, eating all day jeûner. I got so large as a truck, that my husband, the buck, took off like a fucking duck, and left me all alone. What bad luck, my life sucks. I tried diets and drills, and I swallowed some pills that made me a maniac. I had grapefruit and brown rice and soybeans to boil. I ate seaweed and parsley and peanuts and oil. I exercised my flabby thighs and wrapped them in foil. I lost some weight, but every single bloody time the poundage returned to the scene of the crime. And then I took it all off as easily as when you have a cold, you cough. Where did I begin? How did I attain the gorgeous shape that I'm in? Discreetly, I don't make a sound. I puke. After dinner, I'm never around. It doesn't reek of politesse. It's not the nicest thing, I guess, but it tightens my belt and it makes me feel swelled.
En tot zover het schuurpapieren stemgeluid van Mr. Firesteen. Dit was Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en betuig hierbij mijn hartelijke dank aan freesound.org, Joost aka Beb Mouse, de Softies, Vera Springveer en de Nasty Girls, Mark Hesselink, Harvey Firesteen en Ben Croft, Bert Boelaars en Lydia Till. Voor meer homocultuur zoek online naar het Ilia Levensboek gewijd aan Joost Maus of naar de originele gay dating shows op Salto of YouTube. Meer Culti Culti is te vinden via culticulti.nl, culti met de K van karma. Tot de volgende keer.
Culti culti, 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 culti culti.